Ja, hij gaat zo, hij staat hard. Ja.
Ja.
Ja, mooi ook, Mark, dat we even een moment hadden met elkaar om te luisteren naar God. En ook mooi dat je het markeerde dat God zich niet per se aan een blokje tijd gebonden weet. Ik had het al tegen een aantal mensen van jullie verteld. Deze zomer had ik een week gereserveerd in mijn agenda om naar een klooster te gaan, om daar stille tijd te hebben. Dus God kreeg van mij een weekje in mijn agenda, een blokje waarin hij exclusief mocht gaan spreken. En ik had grote verwachtingen daarvan. Ik moet al eerlijk zeggen dat afgelopen jaar, ik studeer theologie notabene, maar mijn stille tijd en mijn exclusiviteit met God, dat was afgelopen jaar al een beetje minder geworden. Soms zit je hoofd zo vol met allerlei dingen, nou ja, je hebt een kleine die opgroeit. Het schiet er gewoon bij in. Dus ik zag er naar uit om een week in een klooster te zijn, om eens te horen wat God mij te vertellen had. En wat gebeurde er? Niks. Helemaal niks. Het bleef stil. En ik moet eerlijk zeggen, ik was een beetje met een dubbel gevoel heen gegaan. Want ik had een jaar geleden heb ik ongeveer racefietsen ontdekt. Nou, Jesse, moet je maar eens mee gaan praten, die weet er alles van. En ik heb die verslaving van hem een beetje overgenomen. En ik was best wel goed geworden al. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem ook mijn racefiets mee. Het was wel zonde op het moment dat ik daar ben en ik kan een week niet fietsen. Dus ik had mijn racefiets meegenomen. Maar het was een beetje een soort tweestrijd tussen ga ik nou racefietsen of ga ik nou stille tijd houden? Want, nou ja, goed, dat kost ook wel weer tijd. Dus misschien is het ook wel een beetje mijn eigen schuld. Dus ik dacht, nou, ik hoor niks van God. Het zal vast liggen aan dat ik veel te veel met die racefiets bezig ben. Nou, en zo gingen mijn gedachten maar door. En uiteindelijk, het was best frustrerend. Tot ik die morgen, en ik had het helemaal niet verwacht, aanschoof. 'S morgens om 7:00 schoof ik aan. En dan is er altijd een moment met elkaar om de dag te openen in stilte. En dan is er iemand die dan een bijbeltekst voorleest. Dus opeens helemaal uit het niks, Psalm 145, en hij knalde binnen bij mij. Waarin God, en het zijn heel eenvoudige woorden, maar het was zo ontzettend mooi, dat staat, genadig en liefdevol is Yahweh. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Daar kon ik het mee doen. En verder heb ik eigenlijk heel weinig van Gods stem verstaan, maar deze tekst is mij bijgebleven. God is geduldig en trouw. Hij laat ons niet los. Nou, dat was mijn preek. Nee, maar daar gaat de preek wel een beetje over trouwens. Hey, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Gaat het goed? Met wie gaat het goed? Kun je een hand opsteken als het goed gaat? Ja, goed zeg. Ja, er zijn toch wel de meesten gaat het goed. Dan heb ik wel slecht nieuws voor jullie, want dan gaat de boodschap deze morgen niet zo over jullie. Alhoewel, aan het eind heb ik nog wel ook iets voor de mensen met wie het goed gaat. Nee, ik heb een boodschap voor op het moment dat het even niet goed gaat in je leven. Op het moment dat het tegen zit. En met de mensen met wie het goed gaat, die zullen dat ook vast wel meegemaakt hebben. Dat het ook wel slechter ging. Hè? Dus in die zin is het ook een boodschap voor ons allemaal. En trouwens, als één lid leidt, dan leiden alle leden. Dus luister dan gewoon extra goed als het goed met je gaat. Dan kun je er misschien zijn voor degene die het wel moeilijk heeft. We gaan deze morgen namelijk kijken naar het verhaal van Habakuk. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb daar nog nooit een preek over gehoord. En ik las het deze zomer en ik dacht, wow, wat is dit een ingrijpend, pittig, kort profetisch boekje. En de enige tekst die ik toen herkende uit Habakuk, dacht, oh, staat dat hier? Dat is een tekst die Paulus tot bijna zijn kerntekst maakt. Dat is: de rechtvaardige zal uit geloof leven. Habakuk is een van de kleine profeten en eigenlijk weten we heel weinig van hem. Wat we wel weten is dat hij profeteerde rondom 600 tot ongeveer 687 voor Christus. 687 voor Christus, 587 voor Christus, sorry, is het moment dat de Joden naar Babel werden afgevoerd. En rondom die wegvoering predikte Habakkuk. Hij is een tijdgenoot van Jeremia. En daar weten we veel meer van. Maar van Habakkuk weten we eigenlijk alleen zijn naam. En dat hij dus profiteerde rondom die tijd. En eigenlijk is het hele boekje een dialoog tussen de profeet en God. Het is een beknopt boekje, maar zo verschrikkelijk eerlijk en openhartig. Ik zei al, Habakkuk gaat in dialoog met God, waarbij hij meer dan eens klaagt over de gang van zaken. Hoe kan God dat wat er nu gebeurt toestaan? En God reageert vervolgens. En die reactie van God is, zacht gezegd, nogal verwonderlijk te noemen. Laten we gaan lezen. Habakkuk 1. En dan pakken we vanuit het hoofdstuk 2 pakken we ook nog één vers mee. Dus Habakkuk 1. Voor degene die Bijbel bij hebben, lees mee. Ik lees hem vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling. En achter op het scherm kan je het ook lezen. Profetie. Godspraak staat er. Het visioen dat de profeet Habakkuk zag. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen en het recht wordt verdraaid. Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd zijn en verbijsterd. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, hier is dus Gods reactie, hè? Zo moet je dat lezen. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven als je het wordt verteld. Ik, zegt God, laat de Galdeeën komen. Dat grimmige, onstuimige volk dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten. Geducht en gevreesd is het. Het stelt zijn eigen wet, vertrouwt op eigen macht. Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd, van ver komen ze aangevlogen. Als gieren duiken ze op hun prooi. Dat hele volk, dat komt aangeraast. Met geweld rukt het op. Onstuitbaar als de oostenwind maakt het zoveel gevangenen als er zand is bij de zee. Met koningen drijft het de spot. Met aanvoerders speelt het een spel. Om vestingen lacht het. Het werpt wat aarde op en neemt ze in. Dan trekt het verder als een voortrazende stormwind. Maar boete zal wie van zijn kracht zijn God maakt. Bent u Heer niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Galdeër opgeroepen? U hebt er maar toe bestemd, o rots, om ons te straffen? Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien. De ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen? Zwijgt u, nu de wetteloze verslindt. Wie rechtvaardiger is dan hij? Als vissen in de zee maakt u de mensen. Als kruipende dieren zonder leider. De Galdeër slaat ze allemaal aan de haak. Sleept ze mee in zijn net. Verzamelt ze in zijn fuik. Daarom is hij blij en vrolijk. Brengt hij offers aan zijn net, brengt hij wierook voor zijn fuik. Alles voor een vette buit, een overvloedig maal. Mag hij maar doorgaan zijn netten te legen, meedogenloos volken blijven vermoorden? Ik ga staan op mijn wachttoren, betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat God mij gaat zeggen, wat hij antwoordt op mijn verwijt. Zoals gezegd, ik wil samen met jullie naar dit verhaal gaan kijken. En we gaan samen drie punten. Dus ik heb gewoon ouderwets dus drie punten op een rij gezet. Maar dat maakt het ook wat makkelijker om het straks te onthouden. En het eerste punt wat ik wil behandelen is wat ziet Habakuk. Vervolgens wil ik gaan kijken naar wat doet Habakuk. En het derde is wat hoort Habakuk. Dus laten we eerst gaan kijken naar wat ziet Habakuk. We lezen in vers 3. Waarom toont u mij dit onheil? Het woord onheil wat hier staat, dat is een algemeen woord wat kan betekenen ellende, pijn, verdriet, kwaadaardigheid. Habakuk die vraagt God hier, waarom plaatst u mij in een positie, zodat alles wat ik zie uit kwaadheid bestaat? De koning Josia, die net voor Habakuk regeerde, en we lezen dat hij een goede koning was, hij deed de dingen die goed waren in Gods ogen, die gaf de mensen hoop dat er goede tijden zouden aanbreken. En het ging ook relatief goed even. Totdat zijn zoons aan de macht kwamen en toen ging het echt gigantisch achteruit met het land. De hele maatschappij was corrupt geworden. Daarom zegt Habakuk ook in vers 4, de wet wordt ondermijnd. Gods regels, die worden gewoon aan de laars gelapt. Het recht krijgt niet langer zijn loop. Kortom, slechte, rampzalige tijden waren aangebroken. Dus Habakuk ziet dat er een slechte tijd is aangebroken. En dat het kwaad zich om zich heen grijpt. Maar dat niet alleen. God lijkt er helemaal niets aan te doen. In vers 2 zegt Habakuk, Heer, waarom luistert u niet? Waarom laat u dit nou allemaal gebeuren? Waarom doet u er niks aan? Waarom redt u dit land niet? In Prediker, jullie kennen dat boek denk ik wel, Prediker dat is een boek, dat is een zoektocht van een wijs iemand op zoek naar wat is nou eigenlijk de zin van het leven? Waarom leven we nou? Weet je, de dag gaat maar door en door, de lente komt, de winter komt, en we zitten met z'n allen in die tredmolen. Er staat een heel interessant vers. Er staat in Prediker 9 vers 12, zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik, en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op ons valt. Wat Prediker wil zeggen is, er zijn goede tijden en er zijn slechte tijden. Niet zoals die soap, maar er zijn dus tijden waarin er welvaart is en er zijn tijden waarin er alleen maar achteruitgang is te bespeuren. En die slechte tijden, zegt Prediker, die kunnen sneller aanbreken als wat jij denkt. Kijk, goede tijden zijn er wanneer we denken dat het steeds beter gaat. Natuurlijk zijn er ook slechtere jaren tussen, maar over het algemeen genomen is de trend dat het alleen maar beter gaat. Onze kinderen, betere toekomst dan dat wij hebben, zullen waarschijnlijk een hoger salaris hebben. Onze investeringen die we doen, die renderen. In de maatschappij zie je ook daadwerkelijk vooruitgang, minder verkeersslachtoffers. Ga maar door. De algemene welvaart groeit en groeit. Even terug in de geschiedenis. 1870 tot 1910 was bijvoorbeeld zo'n tijd. Er was ook een heilig vooruitgangsgeloof. Maar toen brak de eerste helft van de jaren 20 aan. De Eerste Wereldoorlog. Gevolgd door de jaren 30. Gigantische crisis, de Great Depression. Zowel in Amerika als in Europa een hele slechte tijd. Gevolgd door de jaren 40, Tweede Wereldoorlog. Met die vreselijke Holocaust. Honderdduizenden mensen die in de winter stierven van de honger. Precies. En er was deze jaren echt niemand die dacht dat het maar beter en beter zou worden, of dat er ooit nog goede tijden zouden aanbreken. Het waren slechte tijden. Decennium na decennium ging het alleen maar slechter. Probleem na probleem. Laat het even op je inwerken. Waar staan wij nu? Hoe gaat het met jouw persoonlijke leven, maar ook even wat breder kijken dan je eigen leven. Waar staan je? Heb je het idee dat het beter gaat met Nederland, met de wereld? En we hebben jaren van voorspoed gehad, hè, in het Westen. Het geld klotste in ons land tegen de plinten. Het geld kon niet op. Het is nog, denk ik, een jaar geleden dat Mark Rutte heel trots zei dat wij zo ontzettend gaaf land zijn. En hij was er trots op dat wij behoren tot de rijkste landen ter wereld. Maar intussen is de situatie, althans als ik probeer een beetje met mijn vinger zo, hè, dat ik probeer te peilen wat gebeurt er nou eigenlijk, is de wereld wel een beetje aan het veranderen. En ik wil deze morgen geen onheilsprediker zijn, hè. We moeten ook niet te snel in paniek raken. Maar ik merk wel dat de wereld aan het veranderen is. Was het Westen, Europa en Amerika decennia lang dominant in de wereldpolitiek? Je merkt toch dat China steeds meer plek gaat innemen en ook gaat opeisen. Het Westen is nu al op de achtergrond, misschien merk je daar niet zoveel, maar er is een hele harde handelsoorlog gaande op dit moment tussen Amerika. Maar ook Europa doet daaraan mee tegenover China. En China heeft ook daadwerkelijk plannen om Taiwan binnen te gaan vallen. Ja, jongens, als dat gaat gebeuren, dan is een derde wereldoorlog gewoon echt een reëel iets. En wie had er een aantal jaar geleden bedacht dat er aan de randen van Europa zo'n vreselijke oorlog zou worden? En dan hebben we het nog niet eens over de verwoestende effecten die klimaatverandering lijkt te hebben. Je ziet de eerste verschijnselen zie je al gebeuren. Tijden zijn aan het veranderen. En wat mij dan zo raakt is dat de eerste die dan altijd de dupe zijn, zijn de mensen aan de onderkant van de samenleving. Dat doet me pijn. De bovenlaag die redt zich vaak wel. De bovenlaag, net als in die tijden van Habakuk. Weet je, die elite die redt het wel. Dat is waar corruptie vandaan komt. Hè? Mensen die regelen het onderling wel even. Zorgen dat het goed geregeld is. En zo zie ik ook in Nederland toch wel de eerste barsten, ja, zie ik wel ontstaan. De armoede in Nederland is aan het groeien. Ik weet niet, heeft iemand nog het debat gevolgd in de Tweede Kamer de afgelopen dagen? Ik kijk altijd met een schuine oog en het ging eigenlijk alleen maar over hoe zorgen we ervoor dat ook de middenklasse, de arme mensen, maar ook de middenklasse, die moest ook gered worden. Dus er is toch ook wel groeiende tweedeling in Nederland aan het ontstaan. Kijk, mijn punt is, mensen denken dat goede tijden, dat het normaal is. Ik wil geen onheilsprofeet zijn, dat heb ik al gezegd, maar kan het zijn dat er ook slechtere tijden kunnen aanbreken? Mijn punt is dat je kan er niet van uitgaan dat het altijd maar goed blijft gaan. Omstreeks 1950 was er de theoloog Dr. Martin Lloyd-Jones. En die hield in Londen een prekenserie over Habakuk. En in die periode, na de Tweede Wereldoorlog, vroegen mensen zich af, heeft God Europa in de steek gelaten? Met al deze verschrikkingen, zo achter elkaar, decennia na decennia, met die gigantische holocaust, heeft God Europa nu definitief de deur gewezen? Waar was God? En deze theoloog, Lloyd-Jones, die zei, als je Habakuk gaat lezen en je pakt de boodschap van Habakuk, dan ben je niet verrast, maar dan ben je voorbereid. Zijn wij voorbereid? Are we ready? Op het moment dat er slechtere tijden aanbreken. Habakuk zag slechte tijden, dat was het eerste punt. En hij trekt de conclusie, God doet er niks aan. God heeft ons verlaten. En dan is het natuurlijk spannend, dan gaan we naar het tweede punt. Wat doet Habakuk? Wat is de reactie van Habakuk op wat hij ziet? Op de conclusie die hij zelf maakt. God heeft ons verlaten. Nou, hij doet twee dingen. Aan de ene kant is hij moedig en eerlijk. In vers 3 vraagt hij aan God, waarom tolereert u het kwaad? Een stevige taal, waarmee die God eigenlijk uitdaagt. Maar in vers 12, als je dat gaat lezen, gaat het er nog steviger aan toe. In de NBV die wij vanmorgen hebben gelezen, dan komt dat niet zo goed uit de verf. Dat heeft ook een beetje te maken met de stijl waarin het geschreven is. Het is een retorische vraag. In vers 12 lezen we, bent u Heer niet altijd mijn God, mijn Heilige geweest? Dat is met de vraag, hoe heet dat? Het is met een vraagteken is dat zeg maar vertaald als een vraag. Maar je moet het lezen als een retorische vraag. En een retorische vraag vraagt niet zozeer om een antwoord, maar is een statement. Hij zegt daar wat mee. Eigenlijk zou je dat met deze intonatie kunnen vertalen. Ik dacht dat u de Heilige was. Dat u die grote eeuwige God was. Die het kwaad niet kan uitstaan. Nou, dat bent u niet. Zo zou je het eigenlijk het beste, wat Habakkuk hier stelt, kunnen vertalen. Bijna cynisch. Habakkuk verkeert in grote kwelling. Ziet het onrecht om zich heen aangrijpen. Het grijpt hem persoonlijk ook aan. En wat hij doet, is dat hij dat wat er in zijn hart leeft, ook gewoon eerlijk tegen God uitspreekt. Habakkuk kan zich de situatie gewoon niet voorstellen. Hoe kan dit nu gebeuren? Hoe kan God dit nu toestaan? Je moet in je achterhoofd houden natuurlijk dat Israël was door God uitgekozen om tot redding te zijn van de volken. En wat er gebeurt is dat er van Israël niet anders is overgebleven dan een corrupte bende. Hoe kan dat, God? U had Israël toch uitgekozen voor een groter plan en dan dit. Dus dat grijpt hem aan. En wat zegt God in reactie op Habakkuk in vers 6 tot en met 11? Ik ga daar zo nog wat verder op in. Maar God zegt tegen Habakkuk, ik ga die situatie nog erger maken. Ik zorg voor nog meer onrecht en geweld. Ik ga namelijk de Chaldeërs, dat zijn de Babyloniërs, ga ik op jullie afsturen. En de puinhoop zal nog groter zijn. Daarom deze reactie van Habakkuk. Ik dacht dat u de Heilige was. Hij is hier God, zeg maar, kwijt. In de zin van, hij snapt hem niet meer, hij volgt God niet meer. You lose him, zeg maar. Hij snapt er echt geen ene zacht gezegd biet meer van. Hoe kan dit nou? Dat is het eerste wat Habakkuk doet. En het tweede is, hij wacht af wat de reactie van God daarop gaat zijn. Het punt wat ik wil maken is dat aan de ene kant klaagt Habakkuk God aan. En in die dialoog met God is hij superscherp en eerlijk. Misschien zelfs wel een beetje cynisch. Maar aan de andere kant wacht hij de reactie van God af. Dus hij stapt niet uit de relatie. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus hij is eerlijk, maar hij blijft in verbinding met God. Hij blijft in relatie met God. Er is geen moment dat hij besluit om God helemaal de rug toe te keren. Dat is gewoon geen optie. En ik noem dat nou gelovig worstelen met God. Aan de ene kant God durven aanklagen, in beroep gaan bij hem, je wanhoop, je ongeloof, bespreekbaar maken met hem. Gewoon in gesprek met hem. Zeggen, Heer, ik snap u niet. Eigenlijk geloof ik u niet wat u heeft gezegd. Het gewoon zeggen wat er in je hart leeft. En tegelijkertijd trouw blijven in de relatie. Want zonder hem leven is ook geen optie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mijn leven meer dan eens gelovig geworsteld. Er zijn in mijn leven ook echt slechte tijden geweest. Waarin ik ook heb uitgeroepen, God, waar bent u? Wat is nou dat plan? Er waren dan weer profetieën over mij uitverkondigd, dus ik kreeg weer hoop. En er gebeurde weer geen ene, nou helemaal niks. En als ik dat dan deelde met vrome evangelische christenen, hè, dat zijn toch de vroomsten in zijn soort, dan begrepen ze daar niks van. Of ze gingen me tegenspreken. Van, nou, dat kan niet, God geeft altijd antwoord. Dat belooft hij. En nou, dan gaven ze nog vier teksten mee waarin er stond dat wat God belooft altijd waar zal zijn. Of ze gaven me tips. Of ze, er was ook iemand die zei, joh, heb jij je tiende wel betaald? Ik dacht, oké. Maar goed, ik kreeg allemaal van dat gelijk direct, gelijk van die oplossingsantwoorden. Maar als ik het dan met mijn niet-christelijke vrienden deelde, dan hadden ze weer zoiets, joh, waarom laat je die hele God niet gewoon in de steek, joh? Is dit gewoon niet het bewijs dat hij gewoon niet bestaat? Ik bedoel, jij hebt het idee dat hij je heeft gesproken, en nu, ja, je hoort niks van hem. Misschien is hij er ook gewoon niet. Trek die conclusie dan ook gewoon. Gelovig worstelen met God. Aan de ene kant, eerlijk zijn tegenover God. Zeggen wat er op je leven is. Aan de andere kant, God ook niet los kunnen laten. Want waar zou ik anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wat is er zonder God? Dan leef je echt zonder hoop. En we komen, ik geloof echt dat we, als ik dat zo lees, dan komen we dit op verschillende plekken in de Bijbel tegen. Dat mensen gelovig worstelen met God. Bijvoorbeeld in de psalmen. Ik heb dat er nog eens bij gepakt. Psalm 88, weet je hoe dat eindigt? U doet me helemaal alleen achterblijven. Punt. Psalm 39, mogelijk nog erger. Die eindigt met de verzuchting, laat me maar alleen. En dat is misschien nog wel het beste. En zo eindigt Psalm 39. Maar denk ook aan het boek Job. Of ga Jeremia eens lezen. Allemaal personen in de Bijbel die boos, verward zijn over wat hen is overkomen. Derek Kidner, dat is een oud-testamentisch wetenschapper, die heeft heel veel commentaren ook geschreven in de beroemde Tyndale-serie. Als hij spreekt over het gebed van Petrus, waar Petrus zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens, zegt dat zulke gebeden juist in de Bijbel terecht zijn gekomen als getuigen van Gods begrip voor ons. God weet hoe mensen spreken als ze wanhopig zijn en hij veroordeelt het niet. Hij veroordeelt het niet. God zegt, ik blijf hun God. Niet omdat ze hun gezicht zo keurig in de plooi weten te houden op het moment dat het moeilijk gaat. Dat ze emoties wel onder controle hebben. Nee, maar vanwege mijn onvoorwaardelijke liefde voor hen. Daarvoor staan deze gebeden in de Bijbel. God houdt ons niet, laat ons niet gaan. Hij houdt van ons onvoorwaardelijk en hij moedigt het aan om eerlijk te komen met wat er nou echt in je leven speelt. En de reden dat Habakuk de vrijheid voelt om zo tegen God te spreken, is, dat geloof ik, is dat hij iets weet van de genade van God. De genade van God maakt hem tot een gelovige worstelaar, omdat Habakuk weet dat er marge is bij God. Die marge is er. Die genade, die vrijheid om te komen zoals je bent, die is er bij God. Dat maakt hem dat hij gelovig durft en kan worstelen. Dus gelovig worstelen laat zien dat God een genadig God is. En tegelijkertijd is het juist door de genade van God dat we gelovig kunnen worstelen met God. Dat is dus wat Habakuk doet in slechte tijden. Hij worstelt met God en laat hem niet los. Je zou kunnen zeggen, God laat hem niet los. Dan gaan we naar het derde punt. Wat is wat hoort Habakuk? Wat is die eerste reactie van God? Gods reactie is, ik ga je iets vertellen, Habakuk, wat je niet zult begrijpen en wat je niet kunt geloven. Vers 5 en 6. Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks, dat je het niet zult geloven als het je wordt verteld. Ik laat de Galdeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk. Wat een bizarre reactie. Habakuk zegt, waarom al dat geweld? Waar blijft uw redding? Hoe zit dat met het plan wat u heeft met Israël? Dat kun je op de achtergrond eigenlijk lezen. Het staat er niet zo letterlijk, maar dat zit er absoluut bij een profeet in zijn hoofd. En God zegt, ik stuur nog meer geweld en nog meer onrecht in je leven. En dat is de manier waarop ik redding ga brengen in de wereld. Wat God hier zegt is twee dingen. Het eerste is, meet mij niet aan jouw eigen agenda. aan jouw eigen maatstaven, aan je eigen verwachtingen, aan je eigen plannen, aan je eigen tijdschaal. En wat bedoel ik? En dat is lastig om dat voor Habakkuk te pakken. Dat, God zegt dat ook. Maar wat Habakkuk niet kon zien, is wat het plan van God op de lange termijn was. Want doordat de Israëlieten in ballingschap zijn gegaan, zijn ze uiteindelijk verspreid geraakt over een heel groot gebied, over de toenmalige hele wereld. Wat later het Romeinse Rijk zou zijn. En een gedeelte is weliswaar teruggekeerd naar Jeruzalem, maar een groot gedeelte is blijven wonen op de plek waar hij was, heeft daar een synagoge opgericht. Mensen zijn, hebben zich aangesloten, heidenden die het wel interessant vonden, die God, en hebben zich aangesloten, en worden later ook de Godvrezenden genoemd in het Nieuwe Testament. En het is via deze structuur dat dus het evangelie van Jezus Christus verspreid kon worden. Denk aan de aanpak van Paulus. Hij ging als eerste altijd naar de synagoge, omdat daar die godvrezende mensen waren. En die werden op de een of andere gekke manier, waren dat altijd de eerste die zich tot het evangelie wenden. Het waren niet de Joden, het waren niet zozeer de heidenen, maar het waren die godvrezende mensen in de sfeer rondom de synagoge. Die waren heel ontvankelijk voor het evangelie. En wat ook een rol speelde, is dat na Babylonië zag je dat het Griekse Rijk opkwam. Zij verspreidden hun cultuur, hun filosofieën. En iedereen sprak in die toenmalige wereld Grieks. Ook Jezus heeft zeker ook Grieks gekend. Dat getuigt wel het feit dat hij regelmatig uit de Griekse Bijbel, de Septuaginta, citeerde. Er zijn varianten tussen de Hebreeuwse tekst en de Griekse tekst. En wat je ziet is dat Jezus soms kiest voor de Griekse tekst. Dus hij kende het Grieks. Er werd Grieks gesproken. Dat zorgde ervoor dat iedereen elkaar kon verstaan. Een veel groter gebied dan dat kleine Israël. En ook toen de Romeinen kwamen, kon je vrij reizen. Dat was een gigantisch voordeel. Daardoor kon Paulus die gigantische mooie lange reizen maken. En kon het evangelie zich razendsnel verspreiden. Dus achteraf zou je kunnen zeggen dat zonder het Babylonische Rijk was dit niet mogelijk geweest. Had Habakkuk daar iets van kunnen vermoeden? Natuurlijk niet. Toen de communisten China veroverden, zijn alle westerse zendelingen zijn toen het land uitgejaagd. Moesten wegwezen. En honderden jaren westerse zending leek in het putje te zijn gegooid. Vooral vanuit de westerse kant was het van, wow, hebben we hier nou zo lange tijd in geïnvesteerd? En waar is God? En nou, hoe kan God dit nu toestaan? En nou ja, goed, hebben wij dit dan allemaal voor niks gedaan? Maar ja, juist omdat die westerse zendelingen weg zijn, merkte je dat de inheemse Chinese kerkjes ondergronds hun eigen taal ontwikkelden, hun eigen methodes ontwikkelden en dat het daarna veel sneller is gegroeid als toen de westerse mensen zending bedreven. En de Chinese kerk die groeit nog steeds als kool. Wie had dat kunnen bedenken? Maar ook een Bijbels verhaal zoals Jozef. Jullie kennen denk ik het verhaal. Jozef die werd vertroeteld door zijn vader. Dat zorgde ervoor dat Jozef op zijn minst niet een al te fris karakter ontwikkelde. Hij was wat ijdel. Maar ook het veroorzaakte alle ellende in het hele gezin. Ik zou kunnen zeggen het was een dysfunctioneel gezin. Die broers die werden jaloers op hem. Jozef uiteindelijk verkocht. Jozef heeft jaren van ellende gekend. Hij had dromen van God gekregen, maar goed, ja, die zag hij ook niet uitkomen. Wie had kunnen bedenken dat deze Jozef het mogelijk heeft gemaakt dat Israël daar veilig zich kon ontwikkelen, kon groeien en later tot een volk van een miljoen mensen is Egypte kon verlaten? Had niemand kunnen bedenken. Als je slechte tijden meemaakt in je persoonlijk leven, maatschappelijk leven, dan wil je heel graag weten waarom het nu zo is. Dan wil je het begrijpen. Althans, ik heb die neiging wel. Maar dat kan niet altijd. Of zeg maar gerust, het gaat gewoon niet. Zoals God tegen Habakkuk zegt, ik kan je het wel vertellen, maar je zult het niet begrijpen. Oké, ik zal je het vertellen, zegt God. God vertelt dus wat er gaat gebeuren, dat hij het kwaad nog erger gaat maken. En dan zegt Habakuk, ik begrijp het niet. Ja, nou, God zei het toch? Ja. En ik moet ook denken aan onze peuter. Hij is een randje kleuter, maar goed, toen hij nog peuter was. Hoe vaak huilde hij niet of zeurde hij niet omdat hij iets wilde, iets in zijn mond stak wat helemaal niet de bedoeling was of dat hij helemaal niet wilde. En ja, dat is niet goed voor je. Ja, ik kan het wel proberen. Ja, stel je voor dat wij naast hem waren gaan zitten. Oké, Elia. Het gaat je uitleggen. Wij als mensen hebben een verteringssysteem. Ja, je voelt het man, dat gaat niet werken. Wat je zegt tegen zo'n kind is vertrouw me. Geloof me, dat is niet goed voor je en vertrouw me maar. Ja, dat is denk ik ook de oproep van God. Er zijn omstandigheden in ons leven die we niet begrijpen. Vooral in slechte tijden. God is een mysterie. Zijn wegen zijn ondergrondelijk en hoger dan onze wegen. En uit ervaring weet ik hoe moeilijk die tijden zijn. Ik weet nog wel dat ik toen opgenomen was in de kliniek. Ik heb jullie verteld, ik ben verslaafd geweest. Stevige alcoholverslaving en ook allerlei medicatie die niet goed voor me was, maar waarbij ik wel lekker voelde, die nam ik tot me in. En ben opgenomen in een verslavingskliniek, tot 2 keer toe. En toen was er een jonge dame die heel gelovig met God leefde. En die zei, ik heb in mijn leven ontdekt dat er periodes zijn dat het al Gods beloften lijken uit te komen. En er zijn periodes waarbij God je op de een of andere manier, zij noemde dat toen snoeien. Dat God je snoeit. En ik heb ontdekt dat die periodes nodig zijn. Sowieso dat ik weer tot nieuw vertrouwen kan komen in mijn leven in God. En als er nu een periode van snoei aanbreekt, dan kan ik me daar, hoe raar het ook klinkt, in verheugen. Want God is met mij bezig. Ik mag op hem vertrouwen, op hem alleen. Ik vond het maar heel raar toen ze dat vertelde. Intussen begrijp ik steeds meer wat zij toen bedoelde. Ik blijf het nog steeds heel ingewikkeld vinden. Ik ben echt iemand die dingen graag wil begrijpen. Goed, ieder is wat dat er gaat ook weer wat anders. Ik vind persoonlijk om echt dingen los te laten en te vertrouwen van ik zeg het, vind ik het ingewikkeldste wat er is. Misschien ben ik wel zo'n Habakuk. Ja. Maar dan bij God laten liggen, dat is waar God je toe uitnodigt. Laat het bij mij liggen. We hebben gekeken naar wat Habakuk zag. Wat Gods reactie daarop was. En wat Habakuk vervolgens van God hoorde. Habakuk die zich afvraagt waar Gods redding blijft. En God die zegt, ik ga redding brengen door eerst nog meer geweld toe te staan. Bizar. Blijf het bizar vinden. Als Paulus in Handelingen 13, als je dat leest, dan haalt hij daar Habakuk aan. En Paulus die spreekt de Joden toe en hij zegt, ik zal in jullie tijd iets doen, iets wat je niet zal geloven als het je wordt verteld. Dat zegt Paulus tegen de Joden, dus hij haalt hier Habakuk aan. En Paulus spreekt hier over Jezus. Over hoe God redding brengt, juist door het lijden en het sterven van Jezus heen. Hoe God gerechtigheid brengt, dwars door ongerechtigheid heen, door lijden en onderdrukking van zijn zoon. Aan het kruis nam hij dat onrecht van de wereld, nam hij op zich. Dat onrecht wat wij eigenlijk verdienden. En hij kwam niet in kracht, maar in zwakte. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en hij is naar ons toegekomen. Als er iemand is geweest die het onrecht in de ogen heeft gekeken, dan is het Jezus Christus wel. Hij heeft het kwaad ultiem in de ogen gekeken. En hij is er aan het kruis aan onderdoor gegaan. Habakuk schamperde, ik dacht dat u heilig was. Maar dat bent u niet. Maar het kruis laat zien dat God heilig is. Hij neemt geen genoegen met het onrecht in deze wereld. Hij heeft het op zich genomen. Voor ons. Ik ga afronden. We gaan zo dadelijk, Mark zal dat straks van mij overnemen. Mark gaat zo dadelijk het heilige avondmaal bedienen aan ons. We gaan het samen vieren. En voordat Jezus stierf aan het kruis, voordat het onrecht en het kwaad zich definitief op Jezus storten, neemt Jezus nog even de tijd met zijn vrienden. En Jezus legt uit dat er geen grotere liefde is dan dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden. En net als Habakuk begrijpen zijn vrienden het niet. Een moment later verlaten ze Jezus allemaal. En Jezus gaat er alleen en onderdoor. En met het avondmaal staan we erbij stil dat God het onrecht niet op zijn beloop laat. Dat het kwaad hem raakt. En dat Jezus is gekomen om dat onrecht zelf te dragen. Juist in slechte tijden. Als we niet begrijpen hoe Gods weg is. Dan is deze morgen de uitnodiging. Kijk naar het kruis. Daar zien we de ultieme Habakuk hangen. Want Habakuk is boos over het onrecht. En terecht. Het kan mij aangrijpen en ik vind het vreemd op het moment dat onrecht je niet raakt. Habakuk is boos over het onrecht. En zeker omdat er allerlei beloftes van God liggen die door het putje lijken te gaan. Israël zou toch tot redding zijn van de volken. En hij worstelt met God. Waar bent u? Hoe kan u dit nou op zijn beloop laten? En de ultieme Habakuk zien we in Gethsemane. Vader, is er een andere weg mogelijk? Je ziet ook die andere reactie. Dus Jezus Christus is eerlijk. Hij zegt, het is te zwaar. Kan ik dit wel? Is er een andere weg mogelijk? En tegelijkertijd zegt hij, Heer, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij blijft verbonden met zijn Vader. Habakuk riep uit, waarom laat u ons in de steek? De ultieme Habakuk is daadwerkelijk in de steek gelaten door God. Zodat wij mogen weten, en ook al voelt dat niet altijd zo, op het moment dat het stil blijft, ik weet uit ervaring dat er ook stille periodes kunnen zijn, intussen. Maar op het moment dat God niet reageert, kan het voelen alsof God ons in de steek heeft gelaten. Maar door naar het kruis te kijken, weten we, God laat ons nooit in de steek. Dat heeft hij op zijn zoon laten afkomen. Zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Misschien gaat het wel goed met jou op dit moment in het leven. Dat kan, hè? Een heleboel mensen staken hun hand op, dus godzijdank, het gaat goed. Mooi. Toch nog een boodschap? In 2 Korintiërs 8 zegt Paulus, u kent de liefde van Christus. Daar hij rijk was, is hij omwille van u arm geworden. En Paulus moedigt de Korintiërs aan om zoals Christus te zijn. Het gaat goed met ze. Ze leven welvaart, ze zijn rijk, het gaat goed met ze. En Paulus moedigt aan om net als Christus te zijn, namelijk om van die rijkdom, van die wilde, van dat het goed gaat, om daarvan te delen met degene met wie het niet goed gaat. En het is een heel interessant zinnetje wat daarna komt. En het is wel grappig hoor, want dit gedeelte wordt best wel eens aangehaald door zogenaamde welvaartspredikers. Mensen die zeggen dat we als christenen het recht hebben om rijk te zijn. Even korter de bocht. Maar het interessante is dat ze het nooit aanhalen wat Paulus hier zegt. En bovendien, hij zegt ook, Paulus is heel nuchter. Die zegt, ja, er kunnen namelijk ook gewoon weer slechte tijden aanbreken. En dan is het andersom. Dan mogen de anderen, op het moment dat zij beter met hun gaat, kunnen zij jullie voorzien in jullie noden. Dus ergens diezelfde nuchterheid van Paulus, net als in Prediker. Joh, het kan goed gaan, maar slechte tijden kunnen je overvallen als een klapnet. Gewoon bepaalde eerlijkheid. Er staat niet van, dan moet je heel hard bidden, want God wil iedereen rijk maken. Nee, hij zegt, nee, daar zijn we, wij zijn aan elkaar gegeven. Om op het moment dat het met de een goed gaat, dan kan je er zijn voor degene met wie het minder goed gaat. En op het moment dat het andersom is, nou, dan doen we een stuivertje wisselen. Dan mogen we het andersom doen. Nou, dat was de boodschap voor degene die, voor wie het goed gaat. Zo kan iedereen met een gevuld hart naar huis gaan. Even kort nog even een terugblik. Habakkuk die zag het onrecht. Die vroeg zich af, waar is God? En God zegt, joh, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Vertrouw op mij. En wij mogen weten dat we naar het kruis mogen zien. Zullen we samen kort bidden en dan geef ik het aan Mark. Grote God, Vader in de hemel, dank dat we hier zo mogen zijn. Voor een peuter zijn die slechte tijden soms al heel snel aangebroken. Hè? Dat is interessant om te zien. Nou, Elia, ook voor jou. Heer, dank u dat we hier zo mogen zijn. En dank dat u ons nooit loslaat, Heer. Als het goed gaat, als het slecht gaat, wij zijn van u. Wij zijn van u. We zijn geborgen in uw handen. U zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw ogen zijn steeds voor mij. Heer, ik dank u voor dat offer wat u heeft gebracht. Zodat we ons nooit meer in de steek gelaten hoeven te voelen. Zegen ons zo, in Jezus' machtige naam. Amen.